Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Woensdagavond is er een preekbespreking met de vrouwenvereniging. Alle dames zijn van harte welkom. Om 6:00 is een maaltijd en om 7:45 begint de preekbespreking in het verenigingsgebouw. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Degenen die belijdeniscategorisatie willen volgen, worden om 7:30 in de consistorie verwacht. Om 9:00 zal de doopzitting worden gehouden. Overig bezoek is welkom na 9:15. Eerst de huwelijksaankondiging van Henk Beverdam en Bertina Dokter. Zij hopen vrijdag 6 oktober te trouwen. De huwelijksdienst zal plaatsvinden om 3:00 in ons kerkgebouw. Dit zo de Heere wil en we leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 138 en daarvan het 4e vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, het 4e vers. Met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God, waarna wij zingen uit Psalm 85, het 2e vers. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? En wat er verder volgt. En daarna lezen wij Psalm 30. We luisteren naar de wet des Heren. We zingen Psalm 85, vers 2. En daarna lezen wij samen Psalm 30.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Psalm 30. Een psalmenlied der inwijding van Davids huis. Ik zal u verhogen, Heere, want gij hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen en gij hebt mij genezen. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Psalm zing de Heere, gij zijn gunstgenoten, en zeg lof ter gedachtenis zijner heiligheid, want een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborgd, werd ik verschrikt. Tot u, Heere, riep ik en ik smeekte tot de Heere. Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeven? Zal u het stof loven? Zal het uw waarheid verkondigen? Hoor, Heere, en wees mij genadig. Heere, wees mij een helper. Gij hebt mij mijn weeklagen veranderd in een rij. Gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgod, opdat mijn eer uw psalm zingen en niet zwijgen. Heere mijn God, in eeuwigheid zal ik u loven.
Wij gaan weer verder luisteren naar de lofzang van Hanna. En het tekstwoord voor dit morgenuur kunt u vinden in 1 Samuel 2 en daarvan het 6e vers. 1 Samuel 2 en daarvan het 6e vers. En dan lezen wij het woord van God als volgt. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet weder opkomen. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. En willen voorbeden doen voor broeder Flip Dokter Senior, die aanstaande woensdag een prostaatonderzoek moet ondergaan. En we willen ook onze oude zuster Leuzing Schuurman aan de Heer opdragen, die gevallen is. Laat ons bidden. Ja, Heere, zo mogen we hier weer zijn. In het land der levenden. Onder de prediking van het eeuwig blijvend woord van God. Dat levend is, dat krachtig is, dat u nog steeds gebruiken wil om zondaren te bekeren en uw volk te onderwijzen. Laat het voor ons een wonder mogen zijn, Heere, dat het weer zondag is. De beste dag van de week, als het goed is. Want dat is de dag waarop u heel bijzonder afdaalt uit de hemel naar de gemeente met uw woord. Dat is de dag waarop uw levende stem klinkt in de prediking van het woord. Dat is de dag waarvan gezegd kan worden, ik heb een woord tot u, o gemeente. En Heere, geef dat we hier dan ook met diep ontzag en met eerbied mogen zitten en dat wij verwachtend mogen uitzien naar uw stem. Maar Heere, dan weet u toch ook dat mensen die nog steeds wandelen op de brede weg, dood zijn voor dat woord. Ze hebben wel oren die horen, maar ten diepste verstaan ze het niet, tenzij dat u ingrijpt. En Heere, dan zegt uw woord ook, doden zullen horen de stem van de levende God en die ze gehoord hebben zullen leven. Heere, mag dat dan ook zo zijn? U hebt het aan uw knecht Ezechiël toch zo heerlijk getoond, toen hij gebracht werd in het dal van de dorre doodbeenderen. Dat Ezechiël ook niet kon begrijpen hoe daar ooit leven in kon komen, waar alles zo sprak van de dood en de doodstaat van de mens. Maar Heere, toen u toch kwam tot Ezechiël, en toen u sprak en vroeg, zullen deze beenderen levend worden? Toen heeft Ezechiël toch niet gezegd, nee Heere, dat kan niet. Hij durfde ook niet te geloven, Heere, dat kan wel. Maar hij zei heel eenvoudig, Heere, gij weet het. En toen moest hij preken. En toen gebeurde het. Ja, toen moest hij ook roepen om de geest. En toen werden al die dorre doodsbeenderen levend. Dat is uw werk, Heere. En daar zullen wij vanmorgen van gaan horen. U dood, u maakt levend. Ach, Heere, zou u willen geven dat dat vanmorgen mag gebeuren. En bij diegenen die nog onbekeerd zijn. Die ten dode wankelen. Die zich bevinden op het randje van de afgrond. Die als, zoals een van de Puritijnen gezegd heeft, als een zijden draad hangt boven de rampzaligheid. En een zijden draad kan zo knappen. Welk een werkelijkheid. Dat het is nood mag worden, Heere. Want we kunnen zo makkelijk voortleven. Terwijl de eeuwige dood aanstaande is. Heere, grijp nog in. En mag ook de prediking van het woord door u gebruikt worden om zondaren te bekeren. Maar er zijn er in ons midden, Heere, die dat wonder mogen kennen, die van dood levend gemaakt zijn. Dat zijn degenen die u vrezen. Dat zijn degenen die behoren tot uw volk. Al zijn er ook in ons midden, Heere, die nog zuchten onder de last van zonde en plagen, omdat de verlossing zo ver weg is, de verlossing niet gekomen is. Ja, ze horen er wel van, maar ze kunnen er niet bij. Nee, die durven zichzelf niet te scharen bij het volk van God, en toch horen ze erbij, want u bent een goed werk begonnen. En u zal het voleindigen tot op de dag van Christus. Heere, zou u die zulken ook willen onderwijzen vandaag, door uw woord. Gedenk ook uw kinderen. Heer, u weet hoe verschillend de omstandigheden kunnen zijn in het hart. U kent degene die met honger en dorst naar uw woord, naar uw huis zijn gekomen, die verlangend uitzien naar een woord van u. Of er nog kruimels van het brood des levens mogen vallen van de tafel des Heren. Heere, wilt u die hongerige zielen dan maar voeden met uw woord? En wilt u ze zelf maar leiden in de grazige weide van uw woord? Gedenk degene bij wie het donker is geworden, die moeten zeggen, ik ben met alles wat er geweest is opnieuw in de dood terechtgekomen, in de duisternis, in de aanvechtingen. Het is zo dor, het is zo koud, het is zo kil geworden. En wat ze ook doen, het lijkt of hetzelfde blijft. Het gebedsleven is zo ingezonken. Het geloof is niet meer te vinden. De hoop is vergaan. Heren, en dan is er misschien diep op de bodem van hun hart nog wel enige liefde. Maar het blijft alles zo kil. Heren, hoe zullen we onszelf ooit uit zo'n toestand kunnen verlossen? Dat kan niet. Maar wilt u dan komen? Daar wilt u ook het woord voor gebruiken. Mogen ook de tekstwoorden van deze morgen dan eens werkelijkheid gaan worden. De Heere doodt en hij maakt levend. Hij doet nederdalen ter helle en hij voert daar weer op. Heere, geef dat we dit wonder mogen kennen. Ook als we vandaag mogen horen van het werk wat u hebt willen doen, Heer Jezus Christus. Dat volbrachte werk, dat volmaakte werk. De weg van uw vernedering, de weg van uw verhoging. U hebt uw bloed gegeven. U bent de dood ingegaan. U bent opgestaan uit de doden. U bent opgevaren naar de hemel. En daar leeft u om altijd te bidden. Om de uitbreiding van uw koninkrijk. Om de bewaring van uw kerk. O Heere, en zoudt u ook voor ons willen bidden. Nu wij zo samen zijn in uw huis. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen. U kent de zorgen en noden in het midden van de gemeente. We dragen weduwen, weduwnaren aan u op, degene die een kind verloren hebben, degene die een vader of moeder moeten missen, of een goede vriend of vriendin, u weet al die dingen, Heere. En zoudt u vertroosten, willen vertroosten in het gemis en in het geween. Gedenk de zieken in ons midden, de langdurig zieken, degene die zo te worstelen hebben met psychische zwakte. U weet al die dingen, Heere, wilt u ze vasthouden. We dragen in het bijzonder onze broeder dokter aan u op, die aanstaande woensdag een prostaatonderzoek moet ondergaan. Heere, u weet wat er in hem omgaat. U weet, Heere, dat hij beseft dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dat het waar is dat uw woord zegt, onze aardse tabernakel wordt afgebroken. Maar wat is het een wonder, als we dan mogen weten, dat gebouw, bij dat gebouw te mogen horen, als een levend steentje op dat gebouw, op dat fundament gelegd te zijn, dat eeuwig blijft. Hier in dit leven ontkleed van alles, maar bekleed met de gerechtigheid van u, Heer Jezus. O, dat een die wetenschap toch zijn weg verder mag vervolgen, gedenk hem dan samen met zijn vrouw en zijn gezin. En Heere, dat hij deze weg, dit onderzoek mag gaan, als onder de vuur en de wolkolom, in de wetenschap, ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten. We dragen ook onze oude zuster Leuzink aan u op, die gevallen is. U weet ook wat dat losgemaakt heeft in haar. U weet, Heere, en wat zij moet verwerken. Maar zoudt u haar vandaag, wanneer het woord wordt verkondigd, wanneer ze in haar huisje mee mag luisteren, wilt u haar vandaag bezoeken met uw heil. En wilt u tot haar ziel spreken, ik ben uw heil alleen. Wat kan een ongeluk in een klein hoekje zijn, Heere? En wat kunnen we opeens vallen? En zij is niet de enige, want er zijn er meerdere in onze gemeente die in de achterliggende tijd ook een val hebben gemaakt. En die daar ook de gevolgen van moeten ondervinden. Heere, wilt u met hen allen optrekken? Heere, zo wacht het alles op uw zegen. U kent alle zorg, u kent alle nood, u kent al het verdriet, u kent alle pijn. Heere, leer. Leer het elke keer weer opnieuw om het in uw hand te leggen. In de wetenschap dat u alles aanschouwt. Heere, wilt u ook de duivel op een afstand houden? Geef uw knecht wat nodig is om te preken. En dat we samen nog een goed uur in uw huis mogen hebben. Verdiend hebben we het niet, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Wij gaan samen zingen uit Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, kroep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Wat er verder volgt, Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Na het amen van de prediking gaan wij zingen Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Geliefde gemeente, kort geleden is het aloude catechisatieboekje van dominee Abraham Hellebroek opnieuw herzien en uitgegeven. En de ouderen onder ons hebben wellicht dat boekje nog gehad op catechisatie en kunnen zich deze vraag hopelijk nog herinneren. Waarin moet de middelaar, dat is dus de Heer Jezus Christus, gekend worden? En het antwoord op die vraag bestaat uit 5 stukjes, 5 delen. In zijn namen, Heere Jezus Christus. In zijn ambten, profeet, priester en koning. In zijn naturen, hij is God en mens in één persoon. Ook in zijn weldaden, maar ook in zijn staten. En het gaat mij met name om dat aspect. Zijn staten, daarmee wordt bedoeld de staat van zijn vernedering, van kribbe tot het graf, en de staat van zijn verhoging, van de opstanding tot aan de wederkomst op de wolken des hemels. Om zo Christus te leren kennen, door het geloof, de weg die Christus wilde gaan tot verlossing van een zondaar. Hij is gestorven en opgestaan. Hij is nedergedaald ter helle, hij is opgevaren ter hemel. Hij is diep vernederd en werd uitermate verhoogd. Ja, dat is de weg van Christus, hier op aarde. Van de hemel naar de aarde, van de aarde naar de hemel. Maar nu lees ik nog iets in Gods woord. Ik lees bijvoorbeeld bij Paulus, die zegt, ik ben met Christus gekruisigd. En ik ben met Christus opgewekt. En in het Oude Testament komen zulke getuigenissen ook tegen. We hebben samen gezongen uit Psalm 116 en daar zegt David, de banden des doods hadden mij omvangen, de angsten der hel hadden mij getroffen, ik vond benauwdheid en droefenis. Maar we hebben ook Psalm 30 gelezen en daar is David ook aan het woord. En wat zegt David daar? Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoed. Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet beneden gedaald. Blijkbaar gaan degenen die Christus lief krijgen ook een weg van vernedering en een weg van verhoging. En komen we dat niet duidelijk tegen in de Bijbel? Worden degenen die de Heer Jezus Christus lief leren krijgen geen discipelen genoemd, volgelingen van hem, achter hem aan? Wordt de kerk des Heren niet voorgesteld in de Bijbel als een kudde die achter de herder aankomt, waarvan David gezongen heeft in Psalm 23, dat de schapen het spoor van zijn gerechtigheid gaan volgen? Is het niet heel Bijbels om te zeggen dat de ware christenen de voetstappen van Christus drukken? Ja, het is waar. De weg die Christus ging, in algemene zin van vernedering en verhoging, dat is ook de weg die zijn kerk leert wandelen, achter hem aan. Dat is nu die aanbiddelijke, wonderlijke verlossingsweg die de Heere gaat. En daar heeft Hanna van gezongen, met name in onze tekst. De Heere doodt en hij maakt levend, hij doet er nederdalen. En hij doet weder opkomen. We schrijven als thema boven de preek, Hanna bezingt de verlossingsweg van de Heere. Hanna bezingt de verlossingsweg van de Heere. 2 gedachten. Het is de verlossingsweg voor Hanna. En het is de verlossingsweg door Christus. Hanna bezingt de verlossingsweg van de Heere. Dat is de verlossingsweg voor Hanna, die Hanna moest gaan. En de verlossingsweg door Christus die hij heeft gebaand. Wat heeft Hanna toch iets heel moois mogen doen in de tabernakel. Ik hoop dat u dat kent. Dat er momenten zijn geweest dat je hier zat of in een ander kerkgebouw. Dat je net als Hanna een loflied mocht zingen. Heb je het wel eens gedaan? Echt een loflied. Zodat je mag instemmen met de psalmdichter, psalm 108, vers 1. Mijn hart, dat is een hartenzaak. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Heb je dat eens mogen doen? Dat is geen vreemde zaak in het leven van Gods kinderen. Zie het maar bij Hanna. Zij mag zingen en ze heeft al heel veel bezongen. We hebben het gehoord in het verleden. Ze heeft gezongen van de deugden van God, weet u nog? Van zijn genade voor haar. Van zijn heiligheid. Ja, ze heeft de Heer genoemd de God der wetenschappen. Hij is de alwetende God die alles van haar weet, maar ook alles weet van haar vijanden. En ze heeft gezongen, al uw daden zijn recht. Ja, ze is ook gaan zingen van de daden van de Heer. Dat waren die verrassende daden, hoe de Heer zo ongedacht en onverwacht overkwam en een verandering werkte in haar leven. Sterken werden verbroken. Zwakken werden met kracht omgord, rijken werden arm gemaakt en die hongerig waren werden met zijn goederen vervuld. Ja, zij Hanna, die meende dat ze onvruchtbaar was, heeft door Gods verrassende daden een zoon ontvangen, een gezonde zoon, Samuel. Maar Peninna, die kinderen ontvangen had, is door de Heere krachteloos gemaakt. Ja, zo heeft Hanna gezongen van de verrassende daden en van de Heere, maar Hanna is nog niet uitgezongen. O, als het gaat om de Heere, als het gaat om zijn werk, raak je nooit uitgezongen. Daarom is het toch waar dat de eeuwigheid lang genoeg zal zijn om eeuwig Gods lof te mogen bezingen. Gods kerk in de eeuwigheid zal nooit een moment denken, wanneer zijn we nou uitgezongen? Dat raken ze nooit. Hier zie je een voorspel. Hanna raakt ook niet uitgezongen. Ze gaat verder. Want nu komt haar lofzang tot een climax. Je zou kunnen zeggen, haar lofzang bereikt een hoogtepunt en tegelijkertijd een dieptepunt. Nu komt ze bij de allergrootste daad die de Heere gedaan heeft, ook in haar leven. Zij is verlost door God. En daar gaat ze van zingen. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er nederdalen en hij doet weder opkomen. Komen. Waar gaat het eigenlijk om? En wat bedoelt Hanna hier in vers 6? Het eerste wat mij opviel in vers 6 is dit. Ze had natuurlijk al gezongen van de verrassende daden van God in vers 4 en 5. En ze gaat nu verder met Gods verrassende daden te bezingen. Maar wat ze in vers 4 en 5 niet gedaan heeft, doet ze nu in vers 6 wel. Ze gaat de naam van haar Heere noemen. Die trouwe verbondsgod, o ja, hij was het ook die daden van vers 4 en 5 heeft gedaan. Maar als ze nu bij de climax van Gods daden komt, dan kan ze het niet nalaten om de naam van de Heer als eerste te noemen. Want het komt alles bij hem vandaan. De Heere doodt, de Heere maakt levend, de Heere doet nederdalen ter helle en de Heere doet weder opkomen. Oh, het is alsof Hanna wil zeggen, nu kom ik bij het allergrootste wonder van Gods werk. Nu wil ik niets anders als allereerst zijn naam benoemen, de Heere. Want al wat gij vrocht, wat gij doet, Heere, zal juichen tot zijn eer. Hij is het, de Heere, de verbondsgod, Jehovah, die verlossing zond. Staat in het Hebreeuws ook vooraan, de Heere. Daar legt Hanna in vers 6 alle nadruk op. En wanneer Hanna nu hier zo mag zingen over de Heere dood en hij maakt levend, dan beleidt ze daarmee allereerst dat de Heere een God is van leven en dood. Beseft u dat ook? Hou jij daar ook rekening mee, jongeren? Denken jullie daar ook aan, kinderen? Leven en dood, allebei, liggen in de handen van God. Ja, jongens en meisjes, toen jullie als zo'n klein babytje ontwikkelden in de buik van je moeder, dat heeft de Heere gedaan. De Heere heeft jullie gemaakt in het verborgene, in de buik van je moeder. En de Heere heeft ervoor gezorgd dat je in 9 maanden tijd mocht ontwikkelen tot een kind. En de Heere heeft het gegeven dat je op een bepaalde dag door hem bepaald geboren werd. Dat je het leven hebt gekregen. Dat heb je aan God te danken. En op zo'n dag van de geboorte geeft de Heere niet alleen het leven, maar hij spaart ook het leven van de moeder die geroepen wordt om zo'n kind ter wereld te brengen. En laat de ouders die opnieuw een kind mogen ontvangen, dat dan ook altijd belijden op het geboortekaartje wat ze laten drukken. Op zo'n kaartje mag de naam van de Heere niet ontbreken, want hij gaf leven, hij spaarde het leven. Maar ook op de rouwkaart niet. En hebben we onze rouwkaart ook al opgemaakt? Ja, maar dominee. Ja, maar morgen kunt u sterven. God is een God van leven en dood. Hij bepaalt ook het moment van ons sterven. Want onze tijden zijn in zijn hand. Houden we er rekening mee? En daar moeten we nog iets bij zeggen. En dat maakt zo'n verschil tussen de Heere als de God van het leven. Dat is een wonder. Maar diezelfde God van het leven is ook de God van de dood. En daarin ligt iets aangrijpends. Want hoe komt het dat de Heere een God van de dood is geworden? Hoe komt dat? Dat is uw schuld. Dat is jouw schuld. Dat is mijn schuld. Want door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En daarom als iemand sterft, is dat weliswaar een daad van God. Jazeker. Maar besef dat die daad van God altijd nog de bezoldiging op de zonde is. Het loon op de zonde. Ja, de Heere maakt dood. En hij maakt levend. Daarom zijn al die vormen van abortus en euthanasie zo gruwelijk in Gods oog. Zijn ze ook zo godonterend? Heb je er ook wel eens smart over? Als je ziet dat dat in ons vaderland zo wordt gepraktiseerd. Dat je ook wel eens zegt, o Heere God van dood en leven, dat dit in ons vaderland gebeurt. En daarom zijn het ook allemaal van die ijdele pogingen die in bepaalde takken van de wetenschap worden ondernomen om zelf proberen leven te creëren. Het zal nooit lukken hoor. Ze kunnen misschien zo ver komen dat ze tot klonen kunnen komen van mensenkinderen, maar daarmee kunnen ze nooit uit het niets leven scheppen. Dat kan alleen de grote God van dood en leven. Dat is het eerste wat van deze tekst, uit deze tekstwoorden tot ons komt. De Heer is een God van leven en dood. Als het gaat om het tijdelijke leven. Maar de woorden die Hanna hier bezingt hebben er ook nog iets te zeggen in het licht van de eeuwigheid. Ook als het gaat om de geestelijke kant van de zaak, is het een Heere die dood en levend maakt. Wat wil dat zeggen dan? Dan laat ik de Heer Jezus zelf aan het woord, die eens gezegd heeft toen hij hier op aarde wandelde, tot zijn Vader, ja, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard, ja, Vader, want alzo is het welbehagen voor u geweest. Weet u wat deze woorden zeggen? Dat het woord van God dat gepredikt wordt in deze wereld, dat het voor de een reuke des levens ten leven is, en voor een ander reuke des doods ten dode. Heel eenvoudig gezegd, de een zal daardoor wederom geboren worden, levend gemaakt worden, en de ander zal in zijn doodstaat blijven liggen. Maar let op, want nu begeven wij ons op een gevaarlijk terrein, vanuit ons. Want nu kunnen wij verkeerd gaan redeneren. Nu kunnen we de tekst verkeerd gaan uitleggen. Oh, dus God maakt levend, ja, dat is een wonder. Maar God doodt ook, dus God laat mij in de zonde liggen. God zorgt ervoor dat ik eeuwig verloren moet gaan. Ja, ja. Maar dat is onze schuld. Oh ja, als de Heer komt in je leven. Is dat gebeurd? Dat wordt een groot wonder voor je. Als God je van dood levend maakt. Dat wonder is nog groter als het wonder van de schepping. Dat is vrije gunst die eeuwig God bewoog. Waar genade valt, valt ze zo eeuwig vrij. En degene die het krijgen, die hebben momenten dat ze het in verwondering uitroepen. O God, waarom was het op mij gemunt? En de kerk des Heren mag straks eeuwig zingen. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Maar wanneer een zondaar in de dood blijft liggen, in de geestelijke dood, en hij zal zo eeuwig verloren gaan, is dat eigen schuld. Want wat zegt de Bijbel? Dat zo iemand niet heeft kunnen ingaan vanwege het ongeloof. Vanwege dat goddeloze ongeloof moet God met de eeuwige dood straffen. En daarom ligt er enerzijds zo'n diepe ernst in de woorden, de Heere doodt en maakt levend. En tegelijkertijd spreken deze woorden van het grote wonder, van wat bij God nou mogelijk is. Zo'n dode zondaar kan levend gemaakt worden. Laat dat een aansporing zijn, onbekeerde zondaar, om het bij God te zoeken. De Heer maakt levend, ja. Hij maakt levend met Christus, door Christus. Hij gaat zo werken in een zondaars hart, dat een zondaar gaat leren op de school van vrije genade. Ik leef niet meer. Ik niet. Ik ben oude mens. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En in welke weg leert de Heere dat aan een zondaar? Nou, daar zingt Hanna ten diepste van. Dan zijn we eigenlijk bij de diepste betekenis, de eigenlijke betekenis van vers 6 gekomen. Nee, Hanna die bedoelt met haar woorden in vers 6 niet zozeer te zeggen dat de Heere de ene dood en de ander levend maakt, alsof het over verschillende personen gaat. Ja, zo had ze in vers 4 en 5 wel gezongen. Zetten ze elke keer verschillende personen tegenover elkaar. Armen en rijken. Zwakken en sterken. Vruchtbaren en onvruchtbaren. En daar deed de Heere wat mee. Met zijn verrassende daden. Maar zo is het in vers 6 niet. Nee, dat kunnen we zo in onze vertaling niet duidelijk zien. Maar wel in de werkwoordsvormen die in het Hebreeuws worden gebruikt. En uit die werkwoordsvormen kunnen wij opmaken dat het hier in vers 6 om één en dezelfde persoon gaat die zowel door de Heere gedood wordt als levend gemaakt wordt. Die nederdaalt ter helle, maar die daar ook weer uit opgevoerd wordt. En dat heeft Hanna persoonlijk in haar leven ervaren. Maar dan moeten we natuurlijk wel helder hebben wat ze dan bedoelt met dat doden. En levend maken. Met dat nederdalen ter helle. En dat opkomen daaruit. Wat betekende dat voor haar dan? Zo heel concreet. Wat wil het zeggen dat de Heere Hanna doodde en Hanna levend maakte? De kanttekeningen bij de Statenvertaling geven daar helder onderwijs in. Eerst maar even die twee uitdrukkingen. De Heer heeft Hanna gedood. De Heer heeft Hanna ter helle doen nederdalen. Nee, dat moeten wij niet letterlijk nemen. Hanna is niet gestorven. We horen Hanna hier zingen. Een loflied. Hanna leeft. Hanna is niet gestorven. En toch zegt ze, de Heer heeft mij gedood. Dus moeten we dat niet letterlijk nemen, maar figuurlijk, geestelijk. En dan schrijven de kanttekeningen zo terecht. Hanna bedoelt met dat woordje doden, dat de Heer haar gebracht heeft in grote benauwdheid en ellende. Die voor haar vergelijkbaar waren met doodsbenauwdheden. En die tweede uitdrukking, die als het ware nog dieper op ons afkomen. Hij heeft daar ook doen nederdalen ter helle. En dat wil in dit geval niet zeggen de hel als de plaats van de eeuwige verlorenheid. Maar het woordje hel in onze tekst betekent het graf. Waar een dode wordt neergelegd. Hanna wil zeggen, ik ben in zo'n benauwdheid terechtgekomen alsof ik in een graf werd gelegd. Daarom zeggen de kanttekeningen ook bij dat nederdalen ter helle, dat dat de uiterste benauwdheid is geweest. Maar wat was dat concreet voor Hanna dan? Ik denk dat dat weer de drie dingen zijn die we al eerder zijn tegengekomen toen we over Hanna preekten. We weten dat Hanna onvruchtbaar was. En we hebben gehoord wat dat voor haar betekende. Ze stond voor haar waarneming buiten de vervulling van Gods belofte. God had Israël beloofd, had Abraham beloofd, dat hij tot een groot volk zou worden. En alle vrouwen die bij het volk Israël behoorden, zagen verlangend uit om ook als het ware een middel te mogen zijn in de hand van de verbondsgod, om dat volk uit te kunnen breiden. Maar als je dan onvruchtbaar was en je bracht geen kind ter wereld, dan stond je daar voor je waarneming buiten. Dan was het alsof de Heer je niet inschakelde om het volk Israël te maken als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Hanna voelde zich buitengesloten. Ze had het gevoel, ik hoort er niet bij. God heeft mij verstoten. En dat was voor haar benauwd. Dat was alsof zij in de dood was. En daarbij hebben we ook gehoord dat Hanna ook een vrouw was die zo'n last had van de zonde van land en volk. Hanna die besefte dat een krachtige held nodig was om het volk weer in rechte sporen te krijgen. Een vrouw die ervaren heeft hoe er gezondigd werd door het volk en ook door de priesters Hofni en Pinaas. Een vrouw die ervaard heeft, wij hebben als land en volk en als kerk, als volk van God, het oordeel over ons uitgeroepen. En ook dat bracht haar in een benauwdheid dat ze deed ervaren als zijnde in de dood, in een graf. En dan het derde, ze werd zo aangevallen door Peninna, dat weten wij ook. Peninna wordt de tergende tegenpartij genoemd. Nou, al die dingen, die brachten Hanna in een toestand van benauwdheid en ellende. En als zij woorden zoekt om dat onder woorden te brengen, dan komt ze terecht bij woorden als doden. Als in een graf gelegd worden, nedergedaald ter helle. En komen we dat niet meer keer tegen in de Bijbel? Als wij Gods kinderen in de Bijbel tegenkomen in grote benauwdheid, dan moet u maar eens opletten hoe ze dan dikwijls de woorden doden, graf, uit het leven weg zijn, gebruiken. Om hun toestand onder woorden te brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan koning Hiskia, toen hij ernstig ziek werd. En hij die boodschap kreeg, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Kwam hij toen ook niet in een grote benauwdheid terecht. En later, als hij door de Heere uit die benauwdheid is verlost, heeft hij ook een lofzang gezongen, heeft hij ook een danklied gezongen. En dan kom je diezelfde tonen tegen als bij Hanna. Moet u maar eens luisteren wat Hiskia in zijn danklied zegt. vanwege de afsnijding van mijn dagen? Zal ik tot de poorten van het graf heen gaan? Ik word beroofd van het overige mijne dagen. Het is alsof Hiskia zegt, ik sterf. Ik kom in een graf terecht. En dan zingt hij verder, ik zal de Heere niet meer zien. De Heer in het land der levenden, ik zal niet leven, ik kom tot het graf. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Hiskia kwam voor zijn waarneming in zo'n doodsituatie terecht. Alsof hij in een graf terecht kwam waar al het leven weg was. Zo was het ook met Hanna. En degenen die zalig worden gaan daar iets van leren verstaan. Die komen ook in een geestelijke benauwdheid. Kent u daar iets van? We komen het toch duidelijk tegen in de Bijbel? Dat de Heere geestelijk gaat doden. Ja, dat de Heere geestelijk ter helle doet neerdalen. We hebben toch samen Psalm 116 gezongen? Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen. Dat is de taal van een arme zondaar. Die in de schuld staat bij God. Dat wordt de belevende mens die voelt, ik moet betalen, maar ik kan het niet, o God. Dat is een belijdenis van een mensenkind die zo aangevochten wordt door de duivel. Dat is de ervaring van een zondaar die aangeklaagd wordt door de wet van God. Het is de smartelijke constatering van een mensenkind die vanuit de liefde er alles aan gedaan heeft om met God verzoend te worden. Maar bij wie al die pogingen, die eigen verlossingspogingen, bij de handen wordt afgebroken. En die als het ware in de dood terecht gekomen is. En die moet ervaren, Heere, ik ben alleen maar uw gramschap dubbelwaardig. Dat is een donkere weg. Dat is een bange weg. Dat is een eenzame weg. En bij de een gaat dat dieper als bij de ander, dat weet ik. Maar als je er zelf ingebracht wordt, dan doet die diepte er niet meer toe. Want hoe je het zelf ervaart is al diep genoeg. Al gaat een ander er misschien veel dieper door. Maar die benauwdheid. Voelen dat je gezondigd hebt. Dat je gestraft moet worden. Dat je met God van doen krijgt. En dat je geen weg ter behoud ziet. Dat is donker. Dat is benauwd. Maar wat een wonder. Als al de hoop bij jezelf vergaat. En je denkt, nou is er niemand. Niemand die voor mij kan zorgen. Dat dan Christus zal komen. En hij zal niet achterblijven. Hij zal u levend maken. Hij zal u uit die benauwdheid als uit dat graf weer opvoeren. U zult weder opkomen. Dat is die aanbiddelijke verlossingsweg voor de kerk des Heren. En heeft Hanna dat ook niet rijk mogen ervaren in haar leven? Is er geen einde gekomen aan haar benauwdheid? Heeft de Heer haar smaadheid niet weggenomen? Door haar een kind te geven. Ja, waar is Hanna gebracht? Door de Heere zelf. In haar benauwdheid. In haar ellende. Weet u dat plekje nog? Ben je er ook al met Hanna gekomen? Hanna is bij het altaar terechtgekomen. In de tabernakel. Dat altaar. Waar ze dat dier zag liggen. Waar ze dat bloed zag stromen. Waar dat dier opging in de vlammen van Gods toren. Niet Hanna op het altaar, maar het dier op het altaar. En Hanna mocht vrij uitgaan. Hanna, bij wie de Heilige Geest het ware geloof werkte. Dat ze het ware door dat bloed van dat lam. Door dat dier heen in de vette mocht zien. Op Sions betalende borg. De Heer Jezus Christus. En dat ook voor Hanna. O, wat wordt het een wonder voor die omkomende zondaren als Christus zich gaat openbaren als de weg, de waarheid en het leven. Weet u ook van dat wonder? Kent u dat ook zo heel bewust? Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijds gewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Dan denk ik nog een keer aan Hizkia, met wie ik zoveel overeenkomsten ziet, met Hanna. Wat deed hij toen hij voor zijn waarneming ook geestelijk in die doodsituatie kwam, als in een graf terecht kwam? Ging hij daartoe maar lijdelijk liggen wachten? O nee, Gods kinderen, ook in deze benauwdheid zijn niet lijdelijk. Maar juist in de benauwdheid gaan ze roepen. Dat kan toch niet anders? Want er moet toch een oplossing komen? Je kan er toch niet bij de pakken neer gaan zitten als je in zo'n grote benauwdheid bent gekomen? Gelijk een kraan of een zwaluw, zegt Hizkia, alzo piepte ik. Ik kirde als een duif. En mijn ogen hieven zich omhoog, vanuit zijn toestand omhoog. Ja, dat was nog maar de enige weg. Hij kon niet anders meer, hij wilde niet anders meer. Eén weg, omhoog. Waar de Heer is. En toen hij zijn ogen ophief omhoog, riep hij het uit. Heere, ik word onderdrukt. Ik lig in de dood, Heere. Ik lig als in een graf. Maar wees gij mijn borg. En de Heere hoorde hem roepen. En de Heere hoorde hem schreeuwen. En de Heere zag het brandend verlangen in zijn ziel. En hij verhoorde hem. En toen heeft de Heer Hizkia als het ware weder levend gemaakt, als uit een graf opgevoerd. En hoe heeft hij niet gezongen van dat wonder in zijn loflied, net als Hanna hier? Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Dat ze in de groeven der vertering niet kwamen, want gij heeft al mijn zonden achter uw rug geworpen. Mag ik het eens zo zeggen? Dan kijkt de Heer nooit meer achterom. Dan kijkt hij nooit meer op terug. Hij heeft ze achter zich geworpen. En komt er ook nooit meer op terug. Kijk, van dat wonder zingt Hanna ten diepste ook. In vers 6. Maar hoe kan dat toch? Waarom werd Hanna levend gemaakt? Waarom kwam zij weder op als uit het graf? Dat is nou het wonderlijke geheim dat al Gods kinderen mogen leren. Waar ze achter mogen komen. Ze zijn niet zomaar gestorven. Ze zijn niet zomaar in een graf terechtgekomen. Ze zijn gestorven met Christus. Ze zijn in een graf terechtgekomen met Christus. Om ook met hem op te staan. In dat nieuwe leven. Dat is de verlossingswerk. De verlossingsweg die Christus heeft gebaand. Onze tweede gedachte. De verlossingsweg door Christus. Waar Hanna nu van zingt in haar lofzang is in wezen één werk van de Heer. Hij doodt en maakt levend. Allebei. Hij doet nederdalen ter helle en hij doet wederop komen. Allebei. Samen, één groot werk. Dat wil dus heel eenvoudig zeggen, gemeente, dat degene die zalig worden en iets van deze verlossingsweg leren verstaan, niet zullen omkomen in hun benauwdheid. Ze denken, ik kom om, maar het gebeurt niet. Ze denken, ik zal hier nooit verlost worden uit de benauwdheid, maar ze worden wel verlost. Waarom? Omdat Christus, zo staat er in de Bijbel, in al hun benauwdheden mede benauwd is geweest. En niet in zijn benauwdheid gebleven is, niet in het lijden gebleven is, niet in het graf gebleven is, maar is opgewekt uit de doden. Op de eerste dag van de week, de paasmorgen. En heel die weg, gemeente, die de Heer Jezus Christus is gegaan van de moederschoot van Maria tot de hof van Jozef van Arimathea. En van de hof van Jozef van Arimathea tot aan de rechterhand des vaders van waar hij komen zal om te oordelen de leven en de doden. Heel die weg is het werk van God de Heere. En van heel die verlossingsweg die Christus heeft gebaand, kan met recht gezongen worden: dit werk is door Gods alvermogen, door zere hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, wij zien het maar, doorgronden het niet. De Heer doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet daaruit weder opkomen. Ik weet niet of u ook de meditaties van dominee Slagboom nog hebt gelezen, waarvan ik destijds in het kerkblad iets geschreven heb. Maar dominee Slagboom die schrijft bij deze tekstwoorden: dit zijn paasklanken. Paasklanken diep in het Oude Testament. Hanna die zingt als het ware een voorzang, met een ongekende diepte. Hanna die heeft ogen des geloofs en mag als door een verrekijker zien wat er in de toekomst gebeurt, in de tijd van het Nieuwe Testament, waar Christus inderdaad gestorven is en opgestaan is. En dat is het werk van de Heere alleen. Hanna zingt hier een voorzang. En later zingt Paulus de nazang in Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? En dan komt het. En dan zie je één lijn. Één van geest. Één van zin. Hanna, diep in het Oude Testament. Paulus, ver in het Nieuwe Testament. Maar ze komen samen bij datzelfde terecht. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. Paulus zingt precies hetzelfde als Hanna in onze tekst. Wat een eenheid in de schriften. Wat gaan dan de lijnen van het Oude en het Nieuwe Testament over en weer. Wat gaan die toch helder schitteren. En die lijnen, die lopen van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En van het Nieuwe Testament naar het Oude Testament, daar zijn lijnen die kruisen altijd de heuvel Golgotha en de hof van Jozef van Arimathea. Eén werk, hij doodt en hij maakt levend. En dat is de weg van Christus die hij gegaan is om verloren zondaren zalig te maken. Zullen we hem eens een ogenblik gaan volgen? Zou u er niet voor gaan zitten? U hebt er toch belang bij? U moet toch ook verlost worden? Door deze weg alleen. Christus moest deze weg gaan van dood naar het leven. Omdat Gods heilige recht dat van hem eiste. En hij wilde die weg ook gaan, want hij had God zo lief in al zijn deugden. En tegelijkertijd had hij die verloren zondaren, voor wie hij de dood in zou gaan, ook zo hartelijk lief tot het einde toe. Ja, het was naar Gods recht dat God zijn zoon moest overgeven tot de dood. En wanneer we nu Christus gaan volgen op die weg, al kan dat natuurlijk niet uitvoerig, maar laten we dan voor ogen houden dat het werk van God de Vader is. Hij doodt, hij maakt levend. Daarom is het God de Vader die zijn zoon overgaf tot de dood. De dood des kruises, want God had toch gesproken dat de dood het loon op de zonde zou zijn. O, vanuit de gevallen mens is het zo onmogelijk geworden om zalig te worden. En wat gaat een ontdekte zondaar daar iets van beleven? Maar nu het wonder, Christus werd naar de aarde gezonden. Waarom? Ach, gemeente, omdat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is. Zo groot. Dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven. Ze konden niet ongestraft blijven. Ze moesten gestraft worden. Maar nu heeft God dat gedaan aan zijn lieve zoon, Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises. Hoe kwam Christus hier op aarde? Hoe was hij in de moederschoot van Maria? Hoe lag hij in de kribbe? Hoe ging hij zijn weg naar kruis, dood en graf, beladen met de schuld van zijn kerk? Want zo zegt Jesaja, alle ongerechtigheden zijn toch op hem aangelopen. Toen Abraham, jongens en meisjes, zijn zoon Isaac moest doden, toen heeft hij 's morgens vroeg toch dat hout gehakt. En dat heeft hij samengebonden. Nou, dat was een behoorlijk pak hout. En wat heeft Abraham toen gedaan? Toen heeft Abraham dat pak hout op de schouders van Isaac gelegd. Stel je dat nou maar voor, jongens en meisjes. Als je vanmorgen hoort dat de Heere God de zonde van zijn kerk als zo'n groot pak hout op de schouders van de Heere Jezus heeft gelegd. En zo moest Christus de weg van lijden en sterven gaan. Zo kwam hij op de aarde. Zo lag hij in de kribbe. Zo ging hij naar de kruisheuvel Golgotha. Zo kwam hij in het graf terecht. Over Christus werd daarom, vanwege die zonden die op hem lagen, het doodsvonnis uitgesproken door de rechter Pilatus. Maar toen de Heer Jezus Christus voor de rechter Pilatus stond en hij hoorde hem zeggen, gij zij des doods schuldig, ik geef u over tot de kruisdood. Jawel, toen hoorde de Heer Jezus dat uit de mond van Pilatus. Hij hoorde Pilatus dat zeggen, maar de Heer Jezus heeft nog veel meer gehoord dan de stem van Pilatus. Want door die stem van Pilatus hoorde hij zijn vader zeggen, mijn zoon, gij zij des doodschuldig. Want de Heere dood, zingt Hanna. En het is niet bij een doodsvonnis gebleven, maar het doodsvonnis is ook daadwerkelijk voltrokken op de kruisheuvel Golgotha. O, sta eens stil aan de voet van het kruis, gemeente. En zie eens op wat daar gebeurt. Als daar de beulen komen om hem te spijkeren aan het vloekhout, dan weet Christus het. Mijn vader doodt mij. En toen hij de geest gaf in de handen van zijn vader, toen deed hij dat zelf als God, jazeker. Maar het was helemaal naar de wil van God, want hij moest sterven. Dat eiste Gods recht. En wat is het benauwd geweest voor de Heer Jezus Christus op de kruisheuvel Golgotha. De woorden van Hanna, waar Hanna mee zingt, zijn voor Christus nog veel dieper geworden. Want als Hanna zingt, hij doet nederdalen ter helle, betekende dat voor Christus niet alleen dat hij daadwerkelijk in het graf terecht zou komen, maar dat hij moest ervaren wat het is om in de hel te zijn. De hel, de plaats voor de verdoemden. Toen het 3 uur zo donker werd, waar niemand bij mocht zijn, waar hij, de pers, helemaal alleen heeft willen treden, om door de dood weer in het leven terug te komen. En dat is gebeurd op Pasen. En daarom zingt Hanna terecht van paasklanken. Want de Heere doodt niet alleen, maar maakt ook levend. Christus is overgeleverd door de Heere om onze zonden. Maar diezelfde Christus is ook opgewekt door de Heere om onze rechtvaardigmaking. Ja, de verlossingsweg die de Heere gebaand heeft, heeft zo'n heerlijk doel. Hij moest sterven, echt sterven. Dat eiste Gods recht. Daar sprak Gods waarheid van, Gods woord van. Er kon niet anders voor de zonde betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. God heeft hem begraven in een graf. En toen Christus in het graf werd gelegd, toen heeft hij dat grote pak van zonde meegenomen in dat graf. En in dat graf zouden die zonden eeuwig blijven liggen. Want Jezus stond weer op uit dat graf, zonder die zonde van zijn kerk. En daarom zal het graf voor Gods kinderen geen betaling meer zijn voor de zonde, maar een doorgang tot het eeuwige leven. En zal hun graf, zo zegt de Bijbel, als een slaapstede zijn, waar hun lichaam rust, om straks opgewekt te worden op de jongste dag. De Heere doodt en maakt ook levend. Ja, Christus werd door de Heere vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Opdat zijn kerk nooit meer op die vreselijke plaats buiten Gods gemeenschap, in gemeenschap met de duiven zou hoeven te komen. Dat Gods kerk nooit meer onder de toren van God eeuwig moet verzinken. Nee, Christus heeft dat voor hen gedaan, opdat ze straks eeuwig mogen leven met de Heere. De Heere maakt dood en maakt levend. O, wat is de verlossingsweg die Christus gebaand heeft voor een verloren zondaar. Toch een groot wonder. En dan kom ik weer bij uw hart. En dan kom ik weer bij jouw hart. Is het voor u nou al een wonder geworden? Of kun je er niet bij? Heb je het al met Hanna mee mogen zingen? De Heere dood, maar hij maakt ook levend. Hij doet mij nederdalen ter helle, maar hij doet mij ook weer opkomen. Is het wonder al echt waar geworden en is het geloofsleven erin verdiept dat Christus gezegd heeft, ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven? Want gemeente, Christus ging deze weg voor zondaren. Voor zondaren met een hemelhoge schuld. Voor zondaren die de dood heeft verdiend. Wie is er zo'n zondaar? Wie heeft nou echt niets meer om voor God te kunnen bestaan? Wie denkt nou dat hij eeuwig om moet komen? Hier is de Christus. Hanna zingt van hem. Die dood geweest is. Die levend gemaakt is, die neder wilde dalen ter helle, maar opgestaan is uit de doden. Hij alleen kan u verlossen uit al uw nood, uit al uw ellende, uit al uw angsten, uit al uw benauwdheden. Hij alleen kan u verlossen van uw hemelhoge schuld. Hij alleen kan u verlossen van de aanvechtingen van de duivel. En daarom roept hij het zo lokkend en welmenend toe. Roep mij dan toch aan. Zwijg toch niet, maar roep mij aan in de dag der benauwdheid, en ik zal u eruit helpen, en gij zult mijn eren. En laat deze nodiging tegelijkertijd niet zien, gemeente, dat hij bij machte is en ook gewillig is om u te verlossen uit al uw benauwdheden. Ja, laat deze woorden ook niet zien dat hij zo goed weet hoe het met je is. Dat hij zo goed weet wat er in je ziel omgaat. Hoe hij weet dat je niets hebt, niets kan, niets wil ten diepste. En dat hij het toch laat weten. Nooddruftigen. Dat zijn nou mensen die niets meer hebben. Die het niet meer kunnen. Nooddruftigen. Zal ik verschonen. Aan armen uit genade. Mijn hulp ter verlossing tonen. Ik sla je zielen ga. O, zie eens op die gekruisigde Christus. Zie eens op zijn wonden. Daar druppelt toch dat dierbare bloed. Dat bloed dat zegt dat er vergeving is voor al uw zonden. Dat bloed dat zegt, ik ben het die uw overtredingen uitdelg. Zie eens in het graf van Christus, waar hij gelegen heeft. Nee, hij is hier niet. Hij is hier niet meer, want hij is opgestaan. Maar kijk dan toch nog eens goed in dat graf. Wat ligt daar? Jazeker, die doeken. Maar daar ligt nog wat. De zonde en de schuld, die moesten daar blijven liggen. O, sta er naar zondaar, om te weten, om zeker te weten, ook daar in het graf van Christus liggen mijn zonden. Ja, kinderseren in ons midden, blik vanmorgen dan eens in dat graf. En zie het eens dat het echt waar is. Daar zijn uw zonden begraven. Voor eeuwig begraven. En dan zal de Heere ze nooit, nooit meer uithalen. O ja, ik weet het wel. U kunt uw zonden niet vergeten. En er kunnen zomaar dagelijks die overgebleven zonden weer terugkomen, waardoor ook de zonden uit het verleden weer zo levendig worden. Al mag je weten dat ze door de Heere zijn weggedragen, door het Lam van God. En soms kunnen ze als het ware weer zo op je afkomen. O, die schuld, die schuld. Maar de Heer heeft ze geworpen. Zal ik nog een keer zeggen. In de zee van eeuwige vergetelheid. Hij komt er nooit meer op terug. Want hij heeft zijn lieve zoon gedood. Hij heeft zijn lieve zoon wederlevend gemaakt. Hij heeft zijn lieve zoon neerdoen dalen ter helle. En hij heeft zijn lieve zoon daaruit weer doen opkomen. Daarom en daarom alleen komt hij nooit meer op uw schuld terug. Maar tegelijkertijd ligt er een roeping voor Gods kinderen. Om nu te sterven aan de zonde en te leven in goede werken der dankbaarheid. En dat is ook een vrucht van de verlossingsweg die Christus gegaan is waar Hanna van zingt. Dan lees ik in de catechismus, wat krijgen wij nog meer nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus? En dan zegt de leerling, dat door zijn kracht onze oude natuur met hem gekruisigd en gedood en begraven worden, opdat de boze lusten van mijn vlees in ons niet regeren, niet de overhand hebben, en dat wij onszelf hem, ja daar gaat het om, voor hem, tot een offerande der dankbaarheid mogen opofferen. Dat is de rijke vrucht van de dood van Christus. En tegelijkertijd is dat ook de vrucht van de opstanding van Christus. Want in zondag 17 komt dat weer terug. Daar gaat het over de opwekking tot dat nieuwe leven. Wat ligt er toch veel opgesloten in Hanna's lofzang, vindt u niet? Zo diep in dat Oude Testament. Wat een geloof had Hanna. Wat mocht ze verkijken. Ze mocht zingen van Christus vernedering en Christus verhoging. Ze mocht ook zingen van de rijke vrucht voor haarzelf en ook voor de kerk des Heren. Ja, de ware christen gaat de voetstappen van Christus drukken. De ware Christen gaat de weg van Christus vernederd en verhoogd. En in de volgende versen zal dat nog aan de orde komen. De kerk des Heren gaat door lijden tot heerlijkheid. Dat is Gods wonderlijke weg. Door de dood tot het leven. Maar het kan ook anders. Kan ook anders. Door het leven naar de dood. En dan denk ik aan die rijke man in die gelijkenis, waarvan de schrift zegt dat hij alle dag leefde vrolijk en prachtig. En die man dacht, dit is het leven. Totdat hij stierf. En toen deed hij zijn ogen open, zijnde in de eeuwige dood. Dus het kan door het leven naar de dood gaan. Onbekeerde zondaar, laat het u verschrikken. En tegelijkertijd geef ik u dit mee. Zo waarachtig. Ziet u mijn vingers? Dat zijn de vingers van God. Die zweert. Die een eed aflegt. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heer. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg. En leven. Bekeert u. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o gemeente van Elburg? Zalig de mens die het mag leren door de dood naar het leven. Zoals die arme Lazarus, die in dit leven niet verder kon komen als een arme bedelaar. Het was hier op aarde dagelijks sterven. Maar dat dagelijkse sterven van Lazarus ging heen naar het eeuwige leven. Want God heeft gezegd, Christus heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En zijn arme kerk eeuwig met hem. Amen. U het ons leren, voor het eerste steeds weer opnieuw. U doodt, u maakt levend, u doet nederdalen ter helle, u doet daaruit opkomen. En Heere, omdat u die weg gaat, wordt u zo verheerlijkt en leert uw kerk ook hier op aarde u daarvoor te danken in beginsel. Zegen dan het woord, Heere. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Brengt u ons vanavond opnieuw samen, zegen ook het werk van de zondagsschool. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 30, de versen 2 en 3. Psalm 30, vers 2 en 3. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.